Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan, ga voor je gezondheid.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
In deze BNR Werkverkenners kijken we naar wat er allemaal verandert aan het concurrentiebeding. We hebben een baan voor iemand die graag op een boot door de grachten van Amsterdam mensen wil gidsen. En je hoort in de carrièrekantelaar een verhaal van iemand die vanuit de IT bij vluchtelingenwerk terecht is gekomen. Hoor je allemaal zo meteen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws.
Rens de Jong.
Met Cornelis van der Plas. Dag Cornelis.
Hi Rens.
We gaan eens even kijken in de cijfers rondom lonen, want daar is nogal wat veranderd, hè? Vertel.
Ja, laten we dat eens even doen, want de cao-lonen die gingen in februari met 6,4% omhoog. Dat is 180.000 werknemers die daarvan gaan genieten. Mm-hmm. Dat zegt de werkgeversorganisatie AWVN. Die gaan we ook zo meteen spreken in de aflevering. Dat is een aardige toename, want de maand eerder steeg de cao nog met 5,4%.
Ja, het is een behoorlijke piek, maar even om dingen wel om verwarring te voorkomen. Het is niet zo dat elke maand alle lonen met 5,4% en daarna met 6,4% omhoog gaan. Alleen de cao's die maand zijn gesloten, die waren dus, laten we zeggen, 6,4% hoger dan de vorige sector die ze hebben afgesloten. Goed. En toch praten bij de AWVN over een dalende trend. Dat snap ik niet helemaal.
Ja, want februari is blijkbaar een uitzondering. Sinds de zomer van 2023 is er al een daling te zien in de stijging van de lonen. Mm-hmm. Het bijzondere aan februari is namelijk dat het aantal cao's werden vernieuwd nog voordat de inflatie opliep.
Dus ja, daarom is het zo'n uitzondering. Dus het is een correctie. Is het
juist.
Goed. Kunnen wij al een beetje voorspellen dat de loonstijgingen gaan dalen omdat de inflatie ook aan het dalen is?
Ja, dus die trend gaat zich gewoon weer doorzetten. Maar het is wel even leuk om te weten, de percentages aan loonstijgingen zijn nog altijd de hoogste in 40 jaar. En dat is waar de AWVN zich ook het meeste zorg over maakt. Mm-hmm. Want zij zeggen dat het bedrijfsleven er flink onder leidt. Ja. Al die stijgingen.
Ja, het is een keertje klaar, hè, zegt Raymond Putz van de AWVN ook regelmatig. Maar goed, aan de andere kant, als werknemers, ja, we hebben ook wel met hogere kosten te maken. Het bedrijfsleven stijgt dus van al deze loonsverhogingen. En nu nog meer nieuws, namelijk het minimumloon wordt verhoogd.
Het is eigenlijk dubbel nieuws rondom loon. De Tweede Kamer die heeft er een klap op gegeven afgelopen week. Er komt dus 1,2% extra bovenop het minimumloon. Mm-hmm. En dat is eigenlijk nog bovenop de gebruikelijke inflatiecorrectie. En daar gekoppelde uitkeringen zoals AOW, bijstand, die stijgen ook mee.
Ja, dat gaat hard hoor, dan als je de AOW ook nog mee laten stijgen. Het bedrijfsleven, hoe kijken zij daarnaar?
Ja, ik zei al eigenlijk, AWVN is niet zo blij. Maar MKB Nederland is ook niet zo tevreden hierover. Die bevreest ook dat het bedrijfsleven op de kosten wordt gejaagd. En dat de verhoging tot onwerkbare situaties gaat leiden. Dat is misschien wel even goed om te weten. Ze zijn eerder al voor een minimumloonsverhoging van 1,7% gaan liggen. Mm-hmm. Toen kregen ze wel gehoor. Dat is dit keer niet gelukt met de 1,2%.
Ja, die komt er gewoon bij. Aan de andere kant, we hebben het gehad over bestaansminimum, et cetera. En daar moest wat aan gedaan worden. Dus dan is het logisch dat je, hè, als je kijkt vanuit de politiek naar het minimumloon.
Ja, we moeten een beetje trekken aan schuifjes. Ja. En die duwen hier en daar.
Ja, dat gebeurt. Ja. Oké, dan. Dit is een opmerkelijk verhaal over een 14-jarige jongen in een slagerij. Want die heeft een ontslagvergoeding gekregen omdat hij niet op zijn werk kwam opdagen.
Ja, dat klopt.
Vertel.
Dit is een heel opmerkelijk verhaal. Ja, inderdaad, 14 jaar ontslagvergoeding. Het gaat om een verhaal bij de slagerijketen Fons Pessers. En daar werkte een jongen in de slagerij elke zaterdag. Ja. Die was in de winkel in Tilburg aan het werk. En eind augustus liet zijn vader weten aan de bedrijfsleider van hij komt deze zaterdag niet, want hij kan niet. Geen reden. Maar het was gewoon meer een melding.
Ja, maar die bedrijfsleider was er niet zo blij mee.
Ja, die zei, je komt maar gewoon opdagen. Want je hebt de verplichting er maar uit gesproken. Dus kom maar gewoon opdagen. Nou, pa was er niet blij mee. Die vond het veel te bot. Ja. Die zei, nee, hij komt gewoon niet. En toen appte de bedrijfsleider, de slager, die zei, nou, dan hoef je ook helemaal niet meer te komen.
Oeh, maar wacht even. Dat is volgens mij ontslag op staande voet.
Ja.
Of je nou een zaterdaghulp bent of niet.
Ja, nee, dat geldt ook gewoon voor een 14-jarige slagerhulp.
Oh, die slager is in a lot of trouble.
Yes, ze stapte naar de rechter toe. En ja, volgens hem was de jonge werknemer onterecht ontslagen op staande voet, zoals je zegt. Hij had namelijk recht op een hele rits aan ontslagvergoedingen. Want bijvoorbeeld, de jongen had duikspullen gekocht voor de vakantie. En hij had de verwachting dat hij die wel zou kunnen betalen met het geld van het bijbaantje. Daarnaast zou hij ook ernstig zijn geschaad in het vertrouwen richting de werkgever.
Ja, ja, arme jongen. Zeg, en wat heeft hij uiteindelijk gekregen?
Nou, niet alles wat hij heeft geëist. Hij heeft een transitievergoeding geëist. Hij heeft een vergoeding wegens onterecht ontslag geëist. En hij wil zijn resterende contractperiode uitbetaald krijgen. Mm-hmm. Nou, dat kwam allemaal neer op 1400 euro, ruim 1400 euro ongeveer.
Zo.
Die heeft hij niet gekregen. Hij heeft er maar 428 van gekregen. En dat staat voor zijn resterende werkdagen. Dat waren ongeveer 8 en nog wat vakantiegeld.
Ja. Nou, wat is een wijze les van de werkgevers? Wat ze kunnen leren hiervan?
Als ik even reflecteer, dan zou ik tegen werkgevers willen zeggen: wees gewoon niet te bot tegen je personeel. En ja, ga even met elkaar in overleg. Stuur een waarschuwing. Want ja, straks zit je met de rechtszaak aan je broek.
Ja, precies. Dan nog even als laatste, Cornelis. Corona en formele kleding. Want ik zie het pak en de das, Cornelis, dat wordt gewoon niet meer gedragen.
Het klinkt een beetje alsof je het jammer vindt.
Nou, soms denk ik wel eens van, moet nou alweer een spijkerbroek met een jasje? Maar goed, aan de andere kant, het is wel lekker makkelijk.
Nou ja, dit blijkt allemaal uit een rondgang van de NOS. Die zijn even bij de banken langs geweest. Die zijn bij consultancybureaus langs geweest. En die vonden eigenlijk steeds meer sneakers en sweaters op de werkvloer.
Ja.
Ja, eigenlijk is dus informeel het nieuwe normaal geworden. Voor de pandemie werd je nog geacht om een nette pantalon aan te doen. En nu is een spijkerbroek prima. Ja. Maar misschien is het wel leuk om even met zo'n kantoor te bellen.
Nou, laten we daar eens even mee gaan bellen. Caroline ter Voort is Chief Human Resources Officer bij consultancybedrijven KPMG. Dag Caroline.
Ja, hallo.
Ja, is het inderdaad bij jullie ook zo? Want ik ken KPMG redelijk goed. Dat was jaren geleden kwam ik daar best vaak. Allemaal strak in pak, blauw pak, blauwe das. Is dat tegenwoordig anders?
Nou ja, je zei het zelf net eigenlijk ook al. Waar je voorheen zag dat mensen toch vooral heel strak in pak kwamen. Zie je nu heel veel meer verschillende kledingstijlen. Dus je ziet ook dat mensen echt kleding dragen waar ze zich comfortabel en goed in voelen.
Want hoe is dat er dan ingegleden? Want ik kan me toch ook wel een beetje voorstellen dat als iemand opeens met een jeans en een paar mooie witte sneakers en een jasje aankomt, dat de partner dan bij KPMG zegt: zo god, wat hebben we nou weer aangetrokken?
Nou, kijk, weet je, dat was voor corona eigenlijk ook al wel steeds minder gebruikelijk aan het worden. Het is wel versneld door corona, omdat je letterlijk bij de mensen binnenkwam en eigenlijk in een thuissetting terechtkwam. En daar zijn we aan gewend geraakt. En dan zie je dat zich daarna doorgetrokken heeft in de manier van kleden. Maar ook voor corona zag je al een beweging dat er veel minder echt in strak pak iedereen op dezelfde manier gekleed rondliep.
Ja.
Dus ik denk dat het een combinatie is van dingen.
En is het nou zo dat je dan... kijk, een pak is natuurlijk een uiting van formeel gedrag. Is dan de hele organisatie ook informeler geworden, vraag ik me af?
Ja, ik denk dat je dat wel kan stellen. En dat heeft er ook mee te maken dat we als organisatie veranderen. En dus we zien bijvoorbeeld ook dat we hebben een grote technologiepraktijk waar we ook klanten adviseren in fintech-omgevingen. En dat was 10, 15 jaar geleden ook veel minder het geval. En daar horen ook andere kledingstijlen bij. Dus je ziet dat ook een beetje meebeweegt met wat zich in de maatschappij aandient. En we hebben natuurlijk heel veel jonge mensen bij ons werken. En dat speelt ook een rol. Ja. En het is altijd wel belangrijk om goed te kijken of je representatief bent. Maar het belangrijkste is dat mensen zich toch comfortabel voelen in de kleding die ze dragen.
Ja, en want je zegt wel, het is een beetje een generatieding, hoor ik, of niet?
Speelt ook mee. Nou ja, dat is wel, zeker in onze organisatie waar de gemiddelde leeftijd 35 is, kan je je voorstellen dat zeker een rol speelt. En nogmaals, we vinden het echt belangrijk dat mensen zichzelf kunnen zijn. En het is belangrijk dat je natuurlijk ook je kleedt naar de situatie. Dus als er een klantmeeting is of een sollicitatiegesprek wat je moet voeren, ja, dan stem je wel je kledingkeuze daarop af. Dus het is niet random.
Nou, interessant dat dit ook weer een impact is van corona. Dankjewel.
Rens de Jong.
En dan nu de themavraag van deze uitzending. En die draait om het concurrentiebeding. Want de minister heeft een wetsvoorstel ingediend om dat concurrentiebeding veel minder vanzelfsprekend in iedere arbeidsovereenkomst te laten verschijnen. Want het wordt nu te vaak met de verkeerde intentie gebruikt. Bijvoorbeeld om je mensen voor jezelf te houden en niet te verliezen aan de concurrent. Maar daar is het niet voor bedoeld.
Het ding is bedoeld om je, zoals dat dan mooi heet, je bedrijfsdebiet te beschermen.
Je bedrijfsdebiet, wat is dat ook alweer precies?
Het wordt omschreven altijd als de bedrijfsspecifieke informatie en know-how. Mm-hmm. Maar je kunt daar bijvoorbeeld onder verstaan klantenlijsten, maar ook strategieën, toekomstplannen.
En om dat concurrentiebeding nu iets minder vanzelfsprekend te maken, wil de minister een paar dingen veranderen. Zo moet er een maximum duur gaan gelden.
Dat wordt een maximum van 12 maanden. Kom je een langer beding overeen, dan is het ook het hele beding niet meer geldig.
En moet er een geografisch bereik in staan voor waar het beding geldt.
Dus bijvoorbeeld een aantal kilometer of een provincie of Nederland.
Ja.
Soms zelfs wereldwijd. Ook dat kan nog steeds worden opgenomen.
En wil je het beding als werkgever inroepen, dan moet je de medewerker daar een vergoeding voor betalen. Doe dat dan vooral ook wel op tijd.
Ja, een minuutje te laat kan veel consequenties
kan
hebben.
Kan gevolgen hebben.
Ja.
En als we dan zo meteen goed op een rijtje hebben wat er allemaal gaat veranderen, dan wil ik ook wel graag weten wat we ervan moeten vinden. Alvast een voorschotje.
Dat er straks in komt te staan dat zo'n beding maximaal een jaar mag gelden, dat het geografisch bereik moet worden bepaald en dat er dus wat strengere eisen aan worden gesteld. Mm-hmm. Daar is helemaal niks mis mee.
Nou, of iedereen dat zo ziet, dat hoor je zo meteen.
Werkverkenners.
Goed, het concurrentiebeding wordt dus, als het aan minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, flink aangepakt. Daar gaan vooral de werkgevers de pijn van voelen. Eerst maar eens kijken hoe die daar tegenaan kijken.
Ik ben Meike Hilhorst, juridisch adviseur bij AWVN. Ik adviseer werkgevers op het gebied van het arbeidsrecht en hou mij ook bezig met de nieuwe wetgeving.
Ja, nou, we hebben hier zo'n mooi stukje nieuwe wetgeving. Tenminste, qua voorstel. Wat zijn de belangrijkste veranderingen in dat concurrentiebeding volgens jou?
Ja, de vier belangrijkste wijzigingen die er zijn, dat is het beperken van de maximale duur van een concurrentiebeding. Daarnaast moet je in het beding de rijkwijde gaan opnemen. Dus bijvoorbeeld 10 kilometer rondom de vestigingsplaats van de werkgever.
Mm-hmm.
Dat moet erin gaan staan. Je moet een motivering opnemen. Waarom het nou, ja, je zulke zwaarwegende bedrijfs- en dienstbelangen hebt om dat beding overeen te komen. En tot slot komt er een vergoeding. Als een werkgever aan het eind van de arbeidsovereenkomst zegt, ja, ik roep dat beding in, ik ga je eraan houden, dan moet je de vergoeding als werkgever ook gaan betalen.
En dat is een forse vergoeding, hè?
Dat is fors. Dat is 50% maandsalaris per maand concurrentiebeding. Dus als een beding hebben van 12 maanden, 6 maand salaris.
Krijg je gewoon nog even 6 maand salaris erbij.
Ja.
Bovenop de eventuele transitievergoeding en de hele rambam.
Juist.
Kijk eens aan. Nou, even voor mij. Hoe zwaar zijn deze veranderingen volgens jou? Is dit inderdaad ingrijpend?
Ja, het zijn zeker grote veranderingen. Je moet als werkgever heel erg gaan opletten als je het beding sluit. Dat moet natuurlijk nu ook al. Maar straks komen er extra vereisten aan. Waaronder bijvoorbeeld de motiveringsplicht. Die geldt nu ook al voor contracten voor bepaalde tijd. Maar straks moet in alle arbeidsovereenkomsten moet je gaan motiveren wat je zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn.
Ja, en dat moet al bij het aangaan van het contract, of
dat
niet?
Dat moet bij het aangaan van het contract. En aan het eind van het contract, als je er een beroep op gaat doen, dan moet het de bedingen het belang ook nog in stand houden op basis van die motivering.
Mm-hmm. Nou, en het moet dan heel specifiek zijn. Het kan dan niet zijn van, nou ja, we vinden het gewoon irritant als iemand bij een concurrent gaat werken.
Nee, daar is nu al van in de jurisprudentie gezegd, het moet echt specifiek op de persoon, op de functie. Je moet echt de belangen aantonen welke specifieke kennis er bijvoorbeeld aanwezig is en waarom jij belang hebt bij het beding. Die lat die ligt heel hoog.
Mm-hmm.
Ja, en wat wij ook veel van werkgevers terug horen, ja, de vergoeding.
Nou ja.
Fors. Ja.
Ik vind het helemaal niet zo fors.
Nee?
Nee, het is toch een soort met beroepsverbod dat je hebt. Want stel je voor, je bent presentator, ik geef me even aan, en er wordt een concurrentiebeding, ik mag niet naar Radio 1. Ja, wie gaat de familie de Jong dan eten geven? Dus ik vind 50% van het salaris vind ik een heel verstandig idee.
Ja, nou ja, het is een concurrentiebeding, wordt al relatief beperkt straks in duur en in motivering. Naast de hoogte van de vergoeding vinden wij vooral als werkgeversvereniging natuurlijk het moment van het inroepen, eigenlijk de techniek erachter. Het is zo dat je aan het eind van de arbeidsovereenkomst, uitgangspunt is een maand van tevoren met wat uitzonderingssituaties, moet je al als werkgever de keuze maken, ga ik dat beding inroepen of niet?
Ja.
Roep je hem niet in, geen beding, geen vergoeding. Roep je hem wel in, dan is het beding geldig, maar moet je dus ook de vergoeding betalen.
Ja.
Het punt is dat je dan als werkgever misschien helemaal niet weet wat die werknemer gaat doen. Dan kan het dus zo zijn dat een werknemer helemaal geen concurrerende activiteiten gaat doen,
ja,
of wil gaan doen. krijg toch de vergoeding mee. En dan is de vraag, ja, waarom we betalen een vergoeding? Omdat een werknemer wordt belemmerd in de vrije arbeidskeuze. Maar dat is dan eigenlijk helemaal niet het geval. En diegene leidt ook geen schade.
Nee, maar goed, dat is toch ook wel omdat jullie het risico hebben genomen als werkgevers om dat concurrentiebeding sowieso daar neer te zetten. Je kunt ook gewoon denken, ja, we vinden uit principiële overwegingen het gewoon raar om mensen een verbod op te leggen om ergens anders te gaan werken.
Dus nou, ik denk dat er wel meer belangen spelen. Kijk, aan werknemerskant speelt de vrije arbeidskeuze. Aan de kant van werkgever spelen de bedrijfsbelangen. Dus daar kun je wel degelijk gerechtvaardigde belangen.
Natuurlijk, maar kijk, het hele punt is, je kunt niet zomaar klanten meenemen. Dat volgens mij hoeft dat niet eens in het concurrentiebeding te staan.
Dat kan ook onrechtmatig zijn.
Dat is gewoon onrechtmatig. Ja. Je kunt niet zo zeggen, oh, weet je wat, ik kopieer even alle gegevens. Je kunt ook niet zeggen, nee, weet je wat, laat ik alle bedrijfsgeheimen meenemen. Dat valt allemaal niet onder concurrentiebeding.
Klopt.
Dus ja, dat belang, dat heb je al en dat hou je. Als jij dan gaat zeggen, een beetje flauw gaat lopen doen als werk, ja, jij mag niet bij de concurrent gaan werken. Ja, sorry, vriendelijke vrienden. We zitten hier gewoon in een vrij land, toch? Ja, of je betaalt. Als je me wil betalen, ja. Dat is prima. Ga ik even lekker op Barbados liggen.
Ja, nou ja, dat is dus inderdaad de situatie die zich kan voordoen. Is dat jij op een sabbatical gaat.
Ja.
En dat de werkgever je 6 maanden salaris mee moet geven.
Ja. De volgende gast staat werkgevers, maar ook werknemers bij. En procedeerde al regelmatig over dat concurrentiebeding.
Ik ben Romy Snijder. Ik ben advocaat bij Dingemans van der Kind Advocaten. En daar werk ik nu zo'n 2,5 jaar.
Gespecialiseerd ook in dit concurrentiebeding, of niet?
Ik heb heel veel zaken gehad wat over het concurrentiebeding gaat, inderdaad. Ja.
Leuk. Even over jouw naam. Ben je nou familie van de actrice of vonden je ouders dit gewoon heel leuk?
Ik ben geen familie voor zover ik weet, maar mijn ouders vonden het inderdaad een mooie naam.
Ja, het is een prachtige naam, maar echt de filmster van de vorige eeuw.
Ja, het is niet een vervelende naam om naar vernoemd te zijn, laat ik het zo zeggen. Nee.
Okay, ik wil het gewoon even weten. Zeg, wat gebeurt er nou allemaal in dit wetsvoorstel? Hoe aardverschuivend is het?
Het is natuurlijk een wetsvoorstel, dus we weten niet zeker of het er op deze manier uit gaat komen. Maar op dit moment is het eigenlijk zo dat op het moment dat je een concurrentiebeding sluit, het eigenlijk geen vereisten zijn. Dus je kunt het overeenkomen met een meerderjarige werknemer. Mm-hmm. En het moet schriftelijk zijn. Nou, dat zijn de eisen.
En dan mag er alles in staan wat je wil.
Ja, in principe mag er alles in staan wat je wil opnemen. En het wetsvoorstel houdt eigenlijk in dat flink beperkt wordt. Het is verplicht om een maximale termijn op te nemen. Mm-hmm. En dat is gemaximeerd tot 1 jaar. Er moet een geografisch bereik in worden opgenomen. Dat is ook nieuw.
Ja.
Nu is dat wel al vaak zo dat in concurrentiebedingen wel al een geografisch bereik staat. En er moet ook een motivering in komen te staan wat nou het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang is, wat het noodzakelijk maakt om dat concurrentiebeding op te nemen.
En dat moet redelijk specifiek, hè, als ik het zo begrijp.
Ja, het moet inderdaad specifiek op de functie gericht zijn. Dus je moet opnemen van waarom is dit nou noodzakelijk voor deze functie om dit op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een sales manager die heel veel informatie heeft over prijslijsten of over klanten en hele goede relaties heeft met die klanten. Dan moet je echt opnemen van het is echt voor deze werknemer en deze functie noodzakelijk dat dit wordt opgenomen.
Ja. En dan de vierde, en daar struikelen de werkgevers nogal over.
Ja.
En dat is namelijk betalen.
Ja, dus die eisen over de geografisch bereik, de 12 maanden en het zwaarwegende bedrijf of dienstbelang. Dat maakt dat het concurrentiebeding al dan niet geldig is. Als je dat hebt opgenomen, dan is het concurrentiebeding in principe geldig. En dan heb je nog de eis van op het moment dat je uit dienst treedt, dan moet er een vergoeding worden betaald. En die is 50% van het loon van de werknemer voor het aantal maanden dat je het inroept.
Werkgevers zeggen dat is behoorlijk fors. Is dit ook behoorlijk fors of niet?
Nou, of het fors is, valt over te twisten. Aan de ene kant kun je zeggen het is inderdaad een forse vergoeding. Maar het maakt ook wel dat werkgevers er wel echt goed over nadenken of ze het concurrentiebeding wel gaan inroepen.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd is het ook zo dat als je echt 12 maanden aan een concurrentiebeding wordt gehouden, en je kun je dus 12 maanden eigenlijk niet meer je expertise of specialisme doen. Nou ja, dan kom je of op de bank te zitten in de WW, of je moet bijvoorbeeld werk accepteren wat een wat lager salaris heeft. En dan is een vergoeding van 50% misschien niet heel onredelijk.
Nee.
En dat maakt ook dat een werkgever echt wel 2 keer gaat nadenken, roep ik dat beding in, ja of nee?
Ik zou zelfs kunnen beargumenteren dat het te laag is.
Nou, ik weet niet of het te laag is.
Omdat je gewoon, je kunt je werk niet uitoefenen. Je bent goed in sales, in het verkopen van trekkers. Ja, dan wil iedereen die trekkers verkoopt, wil je al wel hebben. Maar je mag 12 maanden niet werken. Nou ja, betaal me maar.
Ja, maar ik heb natuurlijk wel aanspraak op een WW-uitkering. Dus dat is natuurlijk al 70%.
Maar daar hebben we die WW-uitkering natuurlijk niet met elkaar voor bedacht.
Nee, dat is
waar. Als collectieve voorziening.
Nee, dat is waar. Maar je kunt natuurlijk ook, als een werkgever echt belang bij heeft, dat je niet bij de concurrent gaat werken, Nou, dan kan ik me wel voorstellen dat je bijvoorbeeld echt wel voor 12 maanden of misschien korter, hè, want een werkgever kan ook voor een kortere periode het beding inroepen, dat je ander werk gaat doen met een lager salaris.
Ja.
En dan heb je een soort compensatie. En dan is 50% wel weer een mooie aanvulling, denk ik.
Is het overal een verbetering wat jou betreft?
Ik denk dat het wel een verbetering is. Ik denk dat het nu best wel standaard is dat een concurrentiebeding wordt opgenomen. Dat blijkt ook uit het onderzoek van Panthea dat het in volgens mij 40% van de contracten ongeveer staat. Veel werkgevers nemen het ook echt wel op. Dat is ook onze ervaring. En het leidt gewoon heel vaak tot discussies en soms ook gerechtelijke procedures. En dat kan wel echt onwenselijk zijn. Dus ik denk dat het wel goed is dat het een beetje aan banden wordt gelegd. En dat werkgevers gewoon echt goed gaan nadenken. Neem ik dit op?
Ja.
En zo ja, roep ik het ook in.
Maar je hebt nog wel wat vragen, begrijp ik.
Ja, waar niet echt rekening mee is gehouden, denk ik, is dit wetsvoorstel gaat ervan uit dat partijen open zijn.
Mm-hmm.
Zowel de werkgever als de werknemer. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat een werknemer hier heel calculerend door wordt. Bijvoorbeeld door te zeggen van nou, ik zit eraan te denken om naar de concurrent te gaan. En dan vervolgens, aan het einde van het dienstverband, gaat diegene niet naar de concurrent. Maar je moet als werkgever op de allerlaatste dag van het dienstverband de vergoeding betalen.
Ja.
Dus je roept hem bijvoorbeeld in voor 12 maanden. Je betaalt 6 maanden. En dan gaat de werknemer niet naar de concurrent. Dus dan heb je het eigenlijk voor niks betaald.
Ja.
Voor je gevoel als werkgever. En het kan ook de andere kant op werken. Je kunt als werknemer eerst zeggen, nou, ik ga 6 maanden op reis en dan ga ik iets heel anders doen. Dan roept de werkgever het beding niet in. Want je moet het ook tijdig inroepen. En je moet tijdig betalen op de allerlaatste dag van van de arbeidsovereenkomst. En dan blijkt diegene toch naar de concurrent te gaan. En dan ben je te laat als werkgever.
Ja, dus eigenlijk wordt het gewoon een verzwaring van de lasten voor bedrijven. Want die gaan op cruciale functies gewoon het altijd maar voor de zekerheid inroepen.
Ja, alleen dan is het gevolg dat je ook moet betalen.
Dus
ja, dat is ook een ding wat mij opviel in het wetsvoorstel. Je moet meteen betalen. En op het moment dat je niet op tijd betaalt, en je hebt het wel ingeroepen, dan moet je dus alsnog betalen, maar het beding is niet geldig.
Ja,
dus iemand kan alsnog. Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat het in de praktijk best vaak zo gaat dat werkgevers, dat het bij de administratie of bij HR komt te liggen. En dat werkgevers dus niet op tijd betalen. En dan geldt het beding dus niet. Dus de werknemer kan naar de concurrent. Maar de betalingsverplichting geldt wel.
En een LinkedIn-post van mijn laatste gast bracht ons op het idee voor deze uitzending. Hij noemde het wetsvoorstel toch wel drastisch.
Mijn naam is Pascal Besselink. Ik ben advocaat arbeidsrecht. Dat doe ik bij DAS. Dat doe ik al heel lang. Althans, werkzaam zijn in het arbeidsrecht. Ik sta zowel werkgevers als werknemers bij. Dus ik zie beide kanten van de medaille in allerlei soorten geschillen. Maar onder andere ook over concurrentiebedingen. En dat is een heel boeiend onderwerp.
Ja, waarom is het zo boeiend?
Ja, het is boeiend omdat het, en dat is voor de partijen zelf altijd heel vervelend, best wel een onzeker onderwerp is. Waar je, wie je ook bij staat, altijd wel wat te bepleiten hebt. Dus het is bijna nooit zwart-wit, bijna altijd grijs. Naast heel veel juridische aspecten zit er ook gewoon heel veel speurwerk in. Dus je gaat gewoon uitzoeken van, ja, wat doet bedrijf X, wat doet bedrijf Y? Je gaat de websites af, je gaat kijken naar de core business van
of
een bedrijf.
Of ze echt concurrenten zijn.
Of ze echt concurrenten zijn.
Ja.
Dat is een van de onderwerpen die in zo'n discussie speelt, naast heel veel juridische aspecten.
Ja.
Dus dat is heel leuk.
Ik merk bij mezelf, nu dit onderwerp voor deze uitzending omhoog komt, een zekere mate van passie om de werknemer te beschermen. Ik heb heel erg zoiets van, ja jongens, waarom is het er sowieso eigenlijk? Want de tijd van lijfeigenen is echt al een tijdje voorbij. En dat is maar goed ook. En dit klinkt toch als een soort werkgever die nog eventjes een jaar lang, 2 jaar lang over je schouder een beetje kan bepalen wat jij maar gaat doen. Bij mij roept het toch een zekere mate van irritatie tot en met agressie op.
Dat gaat ver, agressie. Maar ik kan daar voor een deel ook best in meegaan. En ik zei net al van, ik sta zowel werkgevers als werknemers bij. Dus ik zie ook wel hoe soms werkgevers met dit onderwerp worstelen. En ik moet wel heel eerlijk zijn, en dat is denk ik een goed aspect van het wetsvoorstel. Er zijn wel heel veel werkgevers die het beding gebruiken waar het niet voor bedoeld is.
Oh ja?
Oneigenlijk gebruik. Dus bijvoorbeeld het beding gebruiken om werknemers aan zich te binden. Nou ja, daar is het niet voor bedoeld.
Want hoe doen ze dat dan? Werknemers aan zich binden op een oneigenlijke manier?
Ja, het is op dit moment heel eenvoudig om een concurrentiebeding in een contract op te nemen. Je gaat het internet op, je zoekt een mooi, heel ruim omschreven beding. Je schrijft dat standaard in je contract. Kost niks, baat het niet, dan schaadt het niet. En op het moment dat je die werknemer daaraan wilt houden of juist niet, ja, dan zie je dan wel. En op het moment dat jij als bedrijf werkzaam bent in een krappe arbeidsmarkt en je ziet de een naar de ander vertrekken en je denkt van ja, maar goed, die gaan allemaal naar de concurrent. Weet je wat, ik ga toch eens even verwijzen naar dat concurrentiebeding om te voorkomen dat die persoon naar de concurrent vertrekt, terwijl er misschien helemaal geen echt concurrerend belang is. En dat is ook wel gebleken. Er zijn heel veel werknemers die dat dan ook wel geloven. Die denken, oh, ik heb zo'n beding. Nou, dan blijf ik wel.
Ja, dit wetsvoorstel. Jij schreef een LinkedIn-post. Ja. Jij zei, dit is groot nieuws.
Ja.
Vertel.
Ja, het is een onderwerp waar al lange tijd ook door de wetgever in wordt geprobeerd om dat aan te passen. Ergens in 2006 is al een poging gewaagd. Nou ja, dat strandde ergens in de Eerste Kamer. En dat werd op een gegeven moment opnieuw geprobeerd. En we hadden in 2015, dat weet je misschien nog wel, hadden we de WWZ, de Wet Werk en Zekerheid. Nou ja, toen werd het ontslagrecht veranderd. We kregen de transitievergoeding. Maar ook een wijziging op het terrein van het concurrentiebeding. Want wat gebeurde er toen? Toen ging voor contracten voor bepaalde tijd een verscherping gelden voor concurrentiebedingen. Dus voortaan mocht je in beginsel, mooi juristenterm, geen concurrentiebeding meer afspreken in tijdelijke contracten. Mm-hmm. Dat mocht alleen maar op het moment dat er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang was. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje de aanzet tot ja, wat er nu plaatsvindt. Het heeft overigens wel nog best wel lang, we zijn nu 2024, ja, dus 9 jaar later, nog best wel lang geduurd.
En dat is ook best wel ingrijpend, toch?
Ja, heel fors, heel fors.
Vertel.
Althans, ik merk dat wel vanuit de kant van de werkgevers. Voor de werkgevers is het fors.
Want ja, even voor mij, we hebben al helemaal uitgelegd waar de wijzigingen zitten, maar waar is die fors? Waar zeg je potverdorie, dat is voor
die
de
wijziging
heftig.
De forsheid zit er met name in de verplichting die nu bij de werkgever wordt gelegd om een concurrentiebeding te motiveren. Je moet motiveren dat en waarom er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is om de werknemer aan het beding te houden. En dat is fors. En waarom weten we dat dat fors is? Omdat we ervaring hebben met diezelfde regel voor die tijdelijke contracten.
Oh ja.
En daar is sinds 2015 ook wel regelmatig over geprocedeerd. En je ziet eigenlijk dat in veruit de meeste gevallen de rechter die dan over zo'n geschil moet oordelen zegt van ja, dat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang, dat zie ik niet. Het is veel te algemeen omschreven en uiteindelijk is dat bedrijfs- of dienstbelang er niet. Dus dan gaat zo'n beding van tafel. Hmm. En als die lijn wordt doorgezet, en dat is wel de verwachting, want ik zie niet in waarom dat anders zou worden, ja, dan betekent dat heel veel concurrentiebedingen gaan sneuvelen, juist op die harde voorwaarden.
Straks volgt onze eigen consultatie. Wat moeten we vinden van het wetsvoorstel voor modernisering van het concurrentiebeding? Maar nu eerst werk voor iemand die mooie verhalen over Amsterdam wil vertellen, terwijl die ondertussen op een boot door de grachten vaart.
De vacature.
Iedere week speuren we het web af op zoek naar bijzondere vacatures. En deze keer viel ons oog op de functie van stadsgids in Amsterdam voor cultuurferry. Nou, wat is dat? We gaan eens even bellen met Barend van Zon. En hij is coördinator werving en selectie bij Haute Cultuur. Eens even kijken of we hem te pakken kunnen krijgen.
Met Barend.
Dag Barend, met Rens de Jong van BNR.
Rens, ja, goedemiddag.
Goedemiddag. Jij hebt echt een leuke baan in de aanbieding.
Ja, dat dacht ik ook.
Je moet een beetje verweten van de geschiedenis van Amsterdam en zogenaamde zeebenen hebben, begrijp ik.
Ja, we vonden dat wel een leuke kwinkslag om erbij te zetten. Dus het gaat om cultuurferry, een heel mooi nieuw initiatief waarbij zeg maar, het oostelijke gedeelte van het centrum van Amsterdam ook wat meer onder de aandacht wordt gebracht, om het zo maar eens te zeggen. Wat we hebben bedacht is dat we met historische sleepboten, waar mensen nu een eeuw geleden ook mee vervoerd werden, die hebben ze weer een nieuw leven ingeblazen. Dus ze zijn helemaal up-to-date. En cultureel geïnteresseerde toeristen, dagjes mensen, die kunnen dan opstappen en afstappen ook.
Want dit is dus wel iets anders dan de lovers, zeg maar.
Ja, zeker. Ja. De nadruk ligt echt op de musea en culturele instellingen die ofwel direct aan de route liggen, of daar net omheen liggen. Ja.
En ben je dan alleen maar gids op de trip? Of loop je ook met ze mee, zeg maar?
Nee, je bent echt gids op de ferry. Dus je gaat niet van boord.
Oké, maar aan boord ga je gewoon alles vertellen wat je weet over de stad?
Ja, zeker. Nou, er gaan ongeveer 3 boten tegelijkertijd varen in een vaste route. Dus je hebt ook, als je van punt A naar punt B gaat, natuurlijk een aantal mooie dingen die je zal passeren, of musea die op de route liggen waar je net even de laatste nieuwtjes over weet, over actuele tentoonstellingen, of misschien is er wel een aapje geboren in Artis. Dan zijn dat de feitjes die jij de mensen mee kan geven. Ja, en wat is er nou mooier dan vanaf het water Amsterdam bekijken, Rens?
Ja, ik ben het helemaal met je eens. En zeker het oostelijk gedeelte is natuurlijk helemaal mooi. Stel je voor, ik wil solliciteren. Wat moet je kunnen?
Nou, je bent van harte welkom, Rens.
Ik zal erover nadenken. Ja.
Nee, ja, wij noemen onszelf gastvrij in cultuur. Dat is de basis van wie wij zijn. Mm-hmm. En, dus daar begint het mee. Je moet het leuk vinden om mensen hartelijk te begroeten. Nou, in dit geval dan aan boord van de ferry. En vervolgens vind je het leuk en ben je er goed in ook om voor een groep mensen enthousiaste verhalen over te brengen.
Oh ja.
Dat zijn eigenlijk de basiskwaliteiten waar we naar op zoek zijn.
En ik neem aan in het Engels is dit allemaal, toch? Met internationale toeristen?
Je bent me voor, Rens. Ja, precies. Ja. Dus het Engels is ook echt wel heel belangrijk. Je moet goed kunnen schakelen tussen het Nederlands en het Engels, omdat je nou eenmaal ook veel toeristen aan boord zult krijgen.
Ja.
En je moet het ook wel leuk vinden om, als er een zomers buitje, waar wij in Nederland toch nog wel eens last van hebben, overwaait, dan moet je even met je poncho op de paraplu even weten te improviseren en daar ook niet van terugschrikken, zeg maar.
Hey, en als laatste, ik heb daar wel eens over nagedacht, van god, het lijkt me zo leuk, maar om nou meteen een heel verhaal over Amsterdam op te dissen, ik denk dat ik heel veel weet, maar niet alles, zeg maar. Helpen jullie mensen ook een beetje om...
We gaan mensen helpen. Dus we gaan mensen zeker ook belonen als ze zelf wel dingen weten, maar we gaan ze ook... Ja, een script klinkt een beetje streng, maar we gaan ze zeker helpen.
En het is een echte baan, het is niet vrijwilligerswerk, toch?
Nee, het is een echte baan. Het is een baan, wij noemen dat zelf wel flexibel. Hè? De vaartdagen zijn donderdag tot en met zondag. Dus wat wij meestal vragen is dat mensen 2 of 3 dagdelen in die dagen beschikbaar zijn. Krijgen daar gewoon voor betaald, krijgen vakantiegeld, pensioenopbouw. En voor nu is de periode even afgebakend tussen half april en dan doorlopend tot en met september.
Klinkt hartstikke mooi. Dankjewel, mooie baan. Ik hoop dat er veel mensen op afkomen.
Heel veel dank ook voor jullie aandacht en succes nog met jullie programma.
Komt goed, dankjewel.
Okay,
hoi.
Dag Rens.
Rens de Jong.
Nou, lijkt me een hartstikke leuke voorjaars- en zomerbaan. Terug naar de themavraag over concurrentiebeding. Op dit moment loopt er een internetconsultatie over het wetsvoorstel van minister Van Gennep om het concurrentiebeding te moderniseren. En wij dachten, ja, wat het internet kan, kan natuurlijk werkverkenners beter. Dus hier bij deze onze eigen consultatie. Eerder hoorde je arbeidsrechtadvocaat Pascal Besseling van Das al zeggen dat er niks mis is met een maximum duur van een jaar en het benoemen van een geografisch bereik.
En misschien is er ook wel helemaal niks mis met het moeten betalen van een vergoeding. Je kunt het dan over de hoogte kun je discussiëren. Hè? Er wordt nu 50% genoemd. Ik heb zelf ooit een artikel geschreven naar aanleiding van rechtspraak over dit onderwerp. En ook gekeken naar wat doen andere Europese landen. Dan zie je ook andere percentages, bijvoorbeeld 30%. Daar kun je het over hebben. Dat komt misschien in een internetconsultatie ook nog wel voorbij. Maar ik vind de strengheid die er wordt ingelegd ten aanzien van dat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang. Ja, ik denk dat dat wel een hoop werkgevers zorgen baart. Want als je kijkt naar de rechtspraak tot nu toe over dit onderwerp, dan zie je dat dat de lat is die de meesten niet zullen halen.
Nee. We zitten in de consultatieronde. Gaan jullie ook reageren?
Nou, er is een club dat heet Labour Law United. Dat is een samenwerkingsverband van allerlei juristen. Van de VAAN, Vereniging Arbeidsrechtadvocaten Nederland. De Vereniging voor Arbeidsrecht. De jonge arbeidsrechtadvocaten. Juristen, advocaten, rechters, universitair docenten. Dus. En het mooie aan die club is, het is heel breed, het is heel divers. Maar die kijken daar niet per se met een werkgevers- of een werknemersbril naar. Tenminste, dat hebben ze in eerdere internetconsultaties gedaan. Ja, puur het wetsvoorstel technisch beoordelen.
Ja.
En ik verwacht, ik weet dat nog niet zeker, maar ik verwacht dat ze dat in dit belangrijke onderwerp ook zeker gaan doen.
En wat zou jij adviseren als jij de internetconsultatie namens de juridische vakgenoten zou mogen doen?
Nou, ik denk, het is zo dat de minst strenge punten, het beperken tot een jaar, het geografisch bereik, dat dat allemaal niet zo spannend is.
Nee.
En, misschien dat er in de tekst wel wat nuancering aangebracht kan worden. Maar ik denk dat echt de focus gelegd wordt op dat strenge vereisten van dat zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang. Of je dat nu in alle gevallen zo moet gaan doen. Omdat we ook weten hoe streng rechters daarnaar kijken.
Ja.
En als je kijkt naar die vergoeding, die is op zich niet zo vreemd. Ik bedoel, het scheidt wel het kaf van het koren. Hè? Een werkgever gaat voor zijn geld bepalen. Wat is het mij waard? Ja, misschien is daar wel helemaal niks mis mee.
Schieten werkgevers er ook iets mee op? Want ik heb nu het gevoel dat ze met z'n allen vooral in de hoek zitten waar de klappen vallen. Wat erg is dit? Of schieten ze er ook iets mee op?
Het is maar net aan welke kant je zit. Hè? Als jij de werkgever bent die iemand kan binnenhalen, die weg wil, dan schiet je er wat mee op. Want dan, dus zo kun je het ook zien. Hè,
we zorgen voor meer arbeidsmobiliteit.
Ja, dat is het. En dat is ook wat in de uitleg wel staat, in die toelichting. Van het bevordert, en misschien bevordert het ook wel innovatie. Er zijn ook bedrijven die zeggen, het bevordert juist niet de innovatie. Want op het moment dat ik weet dat deze werknemer zo weg is naar de concurrent, waarom zou ik daarin gaan investeren? Heel gechargeerd gezegd. Maar ik denk, als je kijkt naar de totale werkgeverspopulatie, ja, dat het uiteindelijk ook de mobiliteit wel weer kan bevorderen. Dus dat is het voordeel. Maar ja, als je puur naar het voorstel kijkt, dan zal bijna iedere werkgever zeggen van, ja, er zit voor mij helemaal niks in voor mij.
En zit er veel in voor de werknemer?
Ja, heel veel. Ja. Ja, heel veel zekerheid. Extra zekerheid die er nu niet is. Als ik een zaak over dit onderwerp op mijn bureau krijg, dan moet ik bijna altijd zeggen dat de uitkomst lastig is te voorspellen. Dus rechtsonzekerheid is er nu over dit onderwerp. En ja, daar gaat op verschillende fronten nu een verandering in komen. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is.
Toch heel eventjes, hè? Misschien een ander positief punt voor de werkgever is, als dit nieuwe wetsvoorstel ingaat, dat je dan, omdat je gedwongen bent er beter over na te denken, dat je misschien toch wel sneller gelijk krijgt. Want je hebt en betaald en je hebt het proberen juist te omschrijven. De kans dat je gelijk krijgt van de rechter wordt groter voor de werkgever, ja, kan me zo voorstellen.
Dat denk ik ook. En ik denk ook als je kunt laten zien dat je per individu, dus per werknemer, een contract opstelt. Dus je laat ook zien van ja, ik heb alleen maar met deze specifieke medewerker of deze specifieke medewerkers een beding gesloten. En daar heb ik ook het belang goed gemotiveerd. En je laat in die procedure bij wijze van spreken al je andere contracten met al je andere medewerkers ook zien. En daar staat geen concurrentiebeding in. Ja, dan laat je dus zien dat je maatwerk laat plaatsvinden. Dus dat je er ook serieus naar hebt gekeken. En dat op het moment dat je die vergoeding dan ook nog eens een keer betaalt, ja, dat je dan denk ik goede argumenten hebt om zo'n beding in stand te laten. Dus, en dat is volgens mij ook exact de bedoeling. Je moet dat maatwerk plaatsvinden in plaats van ja, standaard dat beding van het internet plukken. Wat nu heel veel gebeurt.
Hoeveel mensen hebben eigenlijk zo'n ding in hun contract staan?
Ja, heel veel. En ik had het even opgezocht. Overigens nog meer dan ik dacht. Maar het zijn er 3,1 miljoen is uit dat onderzoek gebleken.
Dus van een werkende bevolking van 9 miljoen?
8,4. Oh, dus okay. dat zit hem tussen de 35 en de 40%. Zo. Dus dat is echt heel veel.
Wauw. Hebben al die mensen dat door dat ze dat hebben?
Nee, ik denk dat heel veel mensen...
En het betekent dus wel, stel je voor je hebt afscheid genomen van een werkgever. Je gaat ergens anders aan de gang. Dan zou het zomaar kunnen dat die werkgever zegt, wacht even, ik zie op LinkedIn dat je nu als puntje puntje aan de gang bent gegaan bij de concurrent of een vage concurrent. Ga er eens even werk van maken.
Ja.
Dat blijft dan boven je hangen.
Ja, dat kan. En dat gebeurt ook.
Ja?
Ja, dat gebeurt ook. En die zaken komen voorbij. Soms is het terecht, maar het is ook vaak onterecht. Maar het punt is, je komt dan wel in een lange periode van onzekerheid terecht. Want misschien ben je daar al begonnen en dan krijg je een brief waarin staat, ik houd jou aan het beding, je moet stoppen. En dat niet alleen, voor iedere dag dat je hem overtreedt, ben je die en die boete verschuldigd.
En dan, ja, wat ga je dan doen?
Ja, dan zul je actie moeten ondernemen als werknemer. Tenzij, op het moment dat jij je over dat beding laat adviseren, volstrekt helder is dat beding, ja, never, nooit, niet gehandhaafd zou kunnen worden.
Maar dan nog, want dan weet je het ook nog niet helemaal, toch?
Exact. En dat betekent dus dat je als die werkgever dat volhoudt, ja, dan zul je naar de rechter moeten. En ja, je kunt best, dat kan in een kort geding, maar ook een kort geding neemt toch vaak wel een x-aantal weken in beslag. En al die tijd zit je in die onzekerheid.
Ja, dus ga je dan nog aan het werk of ga je dan niet aan het werk?
Ja, dat is dus ook de afweging. Hè, van, en vaak wordt ook dan de nieuwe werkgever daar nog eens in betrokken. Hè, dus dat kan allemaal heel vervelend zijn.
Ik vind het zo gek dat wij zo met z'n allen collectief naïef zijn geweest dan. Door dat allemaal maar gewoon lekker te tekenen.
Ja.
Ik kan me niet voorstellen dat 40% van alle werkenden zulke informatie heeft dat het echt concurrentiegevoelig is. Toch? Dus dit is er gewoon opgeplakt bij iedereen.
Ja, nee, maar dat is ook zo. In heel veel contracten wordt het er ook gewoon zomaar ingezet. Standaard ingezet. En dat is denk ik wel het goede aan dit wetsvoorstel. Ja, dat wordt uitgebannen. Dat is straks klaar.
Ja.
Dus van die 3,1 miljoen concurrentiebedingen zal straks nog maar een veel kleiner, echt substantieel kleiner deel overblijven. En dat deel wat overblijft, zal aan het eind van de rit ook een nog groter deel uiteindelijk van komen vast te staan. Die werkgever doet daar geen beroep op, omdat hij daarvoor moet betalen. En dat zal hij in de meeste gevallen niet willen of kunnen.
Aan juridisch adviseur Maaike Hilhorst van werkgeververeniging AWVN vroeg ik wat werkgevers nou het meeste dwars zit bij dit wetsvoorstel.
Dat punt van de vergoeding en zeker de techniek daarachter, daar vinden wij wat van. En ook overigens van de maximale duur. Die zouden wij liever in uitzonderingssituaties, denk aan een bestuurder bijvoorbeeld, zou je toch wel kunnen zeggen, nou, er zijn bedrijfsbelangen om dat beding nog wel net iets langer te mogen aangaan.
Ja.
Maar goed, dat kan nu niet, nee, in dit voorstel.
Gaan jullie ook, dit is nu een rondje internetconsultatie, dus ik neem, klopt, aan dat jullie bij de juridische afdeling van de AWVN al allerlei bezwaren hebben ingetikt, toch of nog niet?
Nou, nog niet ingetikt,
nee,
maar wij gaan er wel op reageren. Met name op de maximale duur. van 12 maanden. En uiteraard de vergoeding.
Ja. Ja. Even over die maximale duur. Hè. Wat voor een belangrijke baan moet je dan hebben, hè, in een snel veranderende wereld, dat je dat langer dan 12 maanden moet hebben?
Ja, je ziet dat in hele specifieke situaties nog wel eens voorkomen. Maar dan heb je het over uitzonderingen. Dat ben ik met je eens. Een bestuurder bijvoorbeeld. Of je moet wel echt hele specifieke kennis hebben. Sommige salesfuncties zou je misschien nog aan kunnen denken. Maar ik geef toe, dat is een uitzonderingssituatie. Ja, maar er zijn voorbeelden ja, dat ja. dat wel...
Maar goed, in heel blijft. Veel gevallen is in 12 maanden is natuurlijk alles al wel achterhaald.
In de meeste gevallen toch? Is 12 maanden toereikend.
Ja, sowieso nu, hè, want dit is een nieuwe wet. Hè. Wat adviseren jullie nu werkgevers om te doen? Overal standaard een concurrentiebeding in of niet?
Nou, het hangt er nu natuurlijk vanaf of je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Ik denk dat het sowieso goed is als werkgever om te kijken waarom neem ik dit beding op. Mm-hmm. En dat zal straks alleen maar kritischer moeten worden.
Ja. Ja, maar zeg je, kijk, ik heb ooit nog in heel ver verleden een contract getekend, maar dat is echt al 20 jaar geleden, waar het bijna gewoon standaard overal erin stond.
Je ziet dat wel veel gebeuren.
Ja, is dat nog steeds het geval?
Dat gebeurt nog wel veel. Dat ja, eigenlijk in een standaard model arbeidsovereenkomst een beding staat. En die krijgt iedereen, of in ieder geval veel mensen, in zijn arbeidsovereenkomst aangeboden.
Ja, en u zegt nog steeds ook wel tegen jullie werkgevers, ja, dat blijft dat maar volhouden, zeg maar.
Ik denk dat het goed is als werkgever dat je wel kritisch kijkt. Moet ik dat beding hier overeenkomen of niet?
Ja. Er mag wel iets kritischer naar gekeken worden nu al.
Het is nu wel heel gemakkelijk om het op te nemen.
Want als we deze wet hebben, dan gaat het ook daadwerkelijk consequenties hebben. Als jij het gaat opnemen als werkgever, dan moet je er bereid zijn ook voor te gaan betalen. En moet je ook meer handwerk leveren om het echt uit te leggen waarom in deze functie het concurrentiebeding echt op zijn plaats is.
Ja, allereerst natuurlijk als je beding aangaat, komt er veel meer tijd bij kijken. Want je moet echt gaan uitleggen. Deze specifieke persoon, deze specifieke functie. Welke belangen spelen er? En waarom heb ik dus eigenlijk dat beding wel echt nodig om die belangen van mij te beschermen? Daar gaat meer tijd in zitten. Daar moet je echt even bij stil gaan staan. Een standaard beding is straks niet meer voldoende.
Nee.
En aan de andere kant, ja, bij einde arbeidsovereenkomst zul je de afweging moeten gaan maken. Wil ik dat beding ook daadwerkelijk gaan inroepen of niet? Doe je dat niet, dan is het beding niet geldig. Hoef je geen vergoeding te betalen. Doe je dat wel, dan is het beding wel geldig, maar moet je ook de vergoeding betalen.
Ja.
En je moet opletten als werkgever, want er zitten ook nog wel wat. Je moet het op een bepaalde manier doen. Dat moet tijdig, dat moet schriftelijk. En je moet ook de duur erin opnemen. En als je dat allemaal niet goed doet, dan heb je het niet goed gedaan. En dan is het ook het hele beding weg.
Zijn er ook positieve punten aan te geven dat dit concurrentiebeding nu een stuk moeilijker gaat worden?
Nou, aan werkgeverskant spelen eigenlijk twee belangen. Aan de ene kant het beschermen van je eigen bedrijfsbelangen. Maar als werkgever heb je er ook belang bij dat je andere werknemers in dienst kan nemen.
Ja.
Dus waar het beding strenger wordt aan de ene kant, is het voor andere werkgevers wordt het makkelijker om personeel in dienst te nemen.
Ja.
Dus dat kan een voordeel ook weer zijn.
Dat lijkt me een enorm voordeel in deze krapte.
Ja, dat kan wel een voordeel zijn, ja.
Arbeidsrechtadvocaat Romy Snijder van Dingemans van der Kind Advocaten legt uit wat werkgevers het meeste frustreert bij juridische strijd over het concurrentiebeding in de huidige vorm.
Nou, uiteindelijk komt het in de praktijk neer op als je bij de rechter komt en dan gaat het even om een contract voor onbepaalde tijd.
Mm-hmm.
Waar eigenlijk, als het uiteindelijk tot een procedure aankomt, wordt het een belangenafweging. De vrije arbeidskeuze van de werknemer versus bescherming van het bedrijfsgebied, zoals dat heet, van de werkgever. En werkgevers die vinden het vaak frustrerend van, ik heb wel echt een bedrijfsgebied te beschermen. Maar er zijn ook natuurlijk belangen voor de werknemer om gewoon wel in de specialisme en expertise te kunnen werken. Dus daar zit soms wel wat onbegrip van hoezo is er nog een belang voor
precies.
De werknemer ook nog.
Ja, precies. En dat de bedrijfsgebied, wat is dat dan vaak? Ik kan me niet voorstellen dat alleen maar het salesnetwerk is. Want ik denk, ja, LinkedIn heb je tegenwoordig. Ja. Je hebt iedereen zo gevonden.
Ja, ja.
Nou
ja, managing director kan ik me voorstellen dat hij heel veel weet over het bedrijf. En ook over waar gaan we heen met het bedrijf en wat is de strategie.
Ja.
Ook dat is informatie die je wil beschermen als werkgever.
Ja. Even de andere kant, de werknemer. Waar zit zijn of haar grootste frustratie als jij probeert te schikken of naar de rechter gaat?
Ja, die vinden het vaak onbegrijpelijk als je helemaal gespecialiseerd bent in iets. Dat zij niet, nee, ze hebben bijvoorbeeld heel veel jaren gestudeerd en ze zit al 10 jaar in dit vak. Dat als ze een concurrentiebeding tekenen, dat ze dan vervolgens, als ze inderdaad gewoon hun expertise willen gaan uitoefenen, dat zij dan dat niet kunnen doen. Dat ze daar dus in worden tegengehouden. Dat ze eigenlijk heel beperkt zijn.
Ja.
Dat ze dan maar een baan moeten accepteren die
onder hun niveau leggen of minder leuk is.
Ja.
Wat raad jij eigenlijk werknemers aan als zij een arbeidscontract gaan tekenen? Of nee, laat ik het anders zeggen. Zitten ze af en toe zo, ik heb niet eens gekeken naar dat concurrentiebeding toen ik mijn contract tekende?
Ja, die hoorde ik heel vaak inderdaad. Ik denk dat er nu wel iets meer bewustheid is, maar dat is, sommige werknemers kijken niet eens en die tekenen het. Dus mijn advies zou wel echt zijn, denk echt goed na als je je contract krijgt. Lees het goed. En als je een concurrentiebeding hebt, vraag desnoods advies aan een jurist. Maar denk er echt van tevoren goed over na. Ga ik dit wel tekenen? Ja, is dit niet te ingrijpend voor mij als ik straks weg wil?
Want je kunt onderhandelen, hè?
Je kunt onderhandelen. En heel veel werknemers zijn daar denk ik bang voor om te onderhandelen. Van, nee, zijn blij dat ze die baan hebben. En denk, nou ga ik niet moeilijk doen over de concurrentiebeding. Het zal wel goed komen. En dat is wel, dat hoor ik vaak. En dat is uiteindelijk in de praktijk niet altijd zo.
Het komt niet goed.
Soms niet.
Nee. Wat adviseer je je cliënten, als het bijvoorbeeld gaat om werkgevers, tot nu toe als het gaat om concurrentiebedingen?
Tot nu toe is eigenlijk ons advies altijd, neem het op. Want nu kan het eigenlijk gewoon op grond van de wet. Er zitten verder geen specifieke eisen aan. En dan kun je altijd nog bedenken op het moment dat iemand uit dienst treedt, roep ik het in? Ga ik diegene daaraan houden, ja of nee?
Mm-hmm.
Als het wetsvoorstel er doorheen komt, zou ik wel beter over nadenken. En ook echt wel goed nadenken over de formulering van het concurrentiebeding.
Ja.
En ook dan zou denk ik nog steeds mijn advies zijn, neem het op. Je kunt altijd later nog bedenken, ga ik het inroepen, ja of nee? En ga ik die vergoeding betalen?
Maar dan even vooruitdenken, want dat regeren is vooruitdenken. Dan zou ik eigenlijk bij elk contract dat je nu al doet, een betere omschrijving, misschien een betere geografische locatie, een beter neerzetten. Waarom dit nou echt zo? Want anders ben ik zo bang dat je met contracten zit waar het niet goed geregeld is. Of geldt deze wet alleen maar voor contracten die na deze tijd zijn gesloten?
Ja, er is inderdaad een soort overgangsregeling. Dus ik zou eigenlijk op dit moment me nog gewoon houden aan het hele simpele concurrentiebeding.
Ja, ja.
Ik denk hoe meer je opneemt, hoe groter de kans dat je ergens op nat gaat uiteindelijk.
Ja.
Dus wat dat betreft zou ik, voordat dit wetsvoorstel er doorheen is, gewoon nog me houden aan hoe het nu gaat. En er is een soort overgangsrecht van toepassing dat het dus niet is vereist als je het concurrentiebeding al eerder hebt gesloten, dat je inderdaad een geografisch bereik hebt en een maximum van 12 maanden.
Ja, ja.
Maar het is wel zo dat je op het moment dat deze wet in werking treedt, dat je maar voor 12 maanden kan inroepen.
Ja, ja, okay.
Dat is de enige.
Ja. En wat adviseer je werknemers tot nu toe als ze met hun contract naar jou toe komen zonder dat het nog mis is gegaan? Ze gaan nog lekker fris en fruitig beginnen aan een baan.
Nou, ik zou in eerste instantie proberen om het concurrentiebeding uit de arbeidsovereenkomst te krijgen. En als een werkgever zich echt vasthoudt aan het concurrentiebeding, nou, dan zou ik vragen van, nou, wat is dan de noodzaak ervan? En misschien onderhandelen over wat beperkingen, dat het echt bijvoorbeeld een lijst van concurrenten wordt. Dus dan weet je van tevoren van, oké, bij die concurrent kan ik niet in dienst treden na het einde van het dienstverband. Niet dat je nieuw werk hebt aangenomen en dat je opzegt en dat de werkgever dan zegt, ja, maar dat is een concurrent.
Kun je misschien ook al opnemen van, ik wil prima, dit is de lijst, maar dan ga je me ook wel 50% uitbetalen. Kun je dat nu al laten opnemen?
Dat kan je nu al opnemen. Ja, dat zou kunnen. Ja.
Ja. Ja. Het is wel grappig, hè, maar dat heb je vaker met advocaten, dat je dus aan de ene kant adviseer je klant 1, neem het vooral op. En klant 2 zegt, teken het nooit.
Ja, precies. Ja, dat is een beetje tegenstrijdig. Maar het is ook wel goed om van beide kanten een beetje te weten van wat zit erachter.
Goed, persoonlijk ben ik wel enthousiast over dit concurrentiebeding in een moderner jasje. Er komt heel wat meer bij kijken voor een werkgever. Een medewerker in zijn of haar vrijheid kan beperken bij het vinden van een nieuwe baan. En natuurlijk komen de stevigste grieven dan ook van de werkgeverskant. Maar zelfs de werkgevers zelf zien positieve kanten, al is het dan wel vooral voor werkgevers die iemand willen inhuren. Die zullen namelijk minder snel last hebben van het concurrentiebeding. Mijn andere gasten zien ook wel voordelen voor juist de werkgever bij dit nieuwe concurrentiebeding. Als dit wetsvoorstel het haalt, dan moet de werkgever weliswaar meer moeite doen. Maar die kan vervolgens de rechter ook laten zien dat er, in een specifiek geval, een heel bewuste keuze is gemaakt voor een concurrentiebeding. Want het is dan goed beargumenteerd en de werkgever is bereid de portemonnee ervoor te trekken. En het zal het einde betekenen voor het standaard opnemen van het concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Want daardoor hebben nu ruim 3 miljoen mensen getekend voor lijfeigenschap. En het lijkt me goed als dat straks een stukje minder wordt. Nou, ik hoop dat u er wat mee kan, minister van Gennep.
De carrièrekantelaar.
Laatste onderdeel van deze uitzending, de carrièrekantelaar. Ja, welke dramatische wending heb je meegemaakt in je carrière? Welk moment zorgde ervoor dat je het compleet anders ging doen? En hoe kijk je daar nu op terug? Sophie Appel, daar ga ik mee bellen. Want die wist altijd al wel dat ze in ontwikkelingswerk terecht wilde komen. Maar probeerde eerst haar IT-skills op te krikken. En kwam toen op een plek terecht waar ze nog niet helemaal op haar plek was. Kijken of dat nu wel gelukt is. Sophie, goed je te hebben in de uitzending.
Hi. Goedemiddag.
Vertel, jij wist volgens mij al redelijk vroeg wat je wilde.
Ja, ik wist al heel erg lang van, joh, ik wil iets met mensenrechten doen. Iets in de humanitaire ontwikkelingssector doen. Dus op een gegeven moment ben ik antropologie gaan studeren. Maar goed, toen daarna was ik klaar met studeren. En ik dacht, nou, vol goede moed, iedereen wil me hebben. Ik lekker solliciteren.
Precies.
Maar ja, helaas vonden succes langere tijd.
En waar lag dat dan aan? Wat je zou zeggen, nou, met zo'n studie antropologie en iemand die zegt ik wil me er echt voor inzetten, zou je wel op een baan moeten kunnen komen.
Ja, dat dacht ik ook. Alleen helaas waren er meer Sofietjes en die hadden veel meer ervaring. Dus eigenlijk, ik ben wel vaak uitgenodigd, maar eigenlijk de grootste reden was dat ik geen ervaring had.
Oh ja.
Terwijl ik dacht, joh, ik heb een onderzoek gedaan in Ghana, in Zuid-Afrika. Ik ben vrijwilliger geweest bij Amnesty en ben enorm gemotiveerd. Geef mij die kans.
Ja, wat wil je nog meer? Ja, precies. Ja. Ja, maar niet.
Precies.
Ja. Maar uiteindelijk ben je in de IT terechtgekomen. Dat is wel een dwarsstraat die ik nog niet zag aankomen.
Ja, dat had ik in het begin ook niet verwacht.
Nee.
Ja, in mijn zoektocht kwam ik ook in contact met iemand. Ja, die noemde zichzelf Digital Anthropologist. Nou, okay. Vond ik eigenlijk wel interessant. Dus klinkt leuk. En toen uiteindelijk hebben we gewoon afgesproken. En hij inspireerde me eigenlijk hoe technologie echt van waarde kan zijn als middel voor ontwikkelingshulp of humanitaire hulp.
Mm-hmm. Dus je dacht, nou, dan moet ik maar in de IT gaan werken.
Ja, toen dacht ik, nou, laten we beginnen bij meer technologische kennis verkrijgen. En toen besloot ik een traineeship IT consultancy te doen. Met baangarantie. Toen nog niet wetende waar ik terecht zou komen.
Waar kwam je terecht?
Toen kwam ik uiteindelijk bij een bedrijf dat zich met verzekeringen bezighield. Systemen voor verzekeraars.
Oeh. En was dat een match?
Nou, zoals je verwacht, denk ik al. Nee, nou, ik heb er echt 3 jaar lang met veel liefde gewerkt. Maar ja, ik voelde eigenlijk al, dit is niet waar ik uiteindelijk wil zijn. Ik kom hier echt om te leren.
Ja.
Toen na 2 jaar begon ik alweer te solliciteren. Ja, en dat was ook nog wel lastig. Want hè, toch blijft die stap van de profit sector naar de non-profit sector blijft lastig.
Oh ja? Want dan kijken ze je toch een beetje aan met scheve ogen? Of wat is het dan?
Ik weet het niet. Ik denk dat er veel meer mensen zijn die stap willen maken. En gelukkig uiteindelijk ben ik er in ieder geval wat achter gekomen om mijn doel wat te specificeren. Van wat wil ik nou eigenlijk? In plaats van aan te geven, joh, ik wil in de ontwikkelingssector werken.
Ah ja, okay.
Dat is toch te breed.
En wat is dat doel uiteindelijk geworden dan?
Nou, het voornaamste is, ik wil heel graag bijdragen, eigenlijk het versterken van wereldwijde gelijkheid en mensenrechten. Mm. Dat is heel breed, maar dat voel ik in iedere vezel. Ik streef gewoon naar een wereld die duurzaam is, rechtvaardig en veilig voor iedereen. En ja, waarin je elkaar ziet als gelijken. Ongeacht je seksualiteit of je gender of je huidskleur, je klasse.
En uiteindelijk ben je bij vluchtelingenwerk terechtgekomen?
Ja, klopt.
En wat zorgde er nou voor dat je wel die baan kreeg?
Ik denk enerzijds dat ik ook duidelijker kon verwoorden wat ik wilde, waar ik aan bij wilde dragen, wat mij beweegt als mens. Maar ook duidelijkheid had van, joh, ik weet waar ik goed in ben. En ik denk ook dat vluchtelingenwerk ik zit nu ook in een team met mensen met allerlei achtergronden. De een is een filosoof, de ander komt inderdaad weer uit een heel, iedereen komt eigenlijk uit andere hoeken. En dan kijken dus niet echt per se naar welke studie je hebt gedaan, maar kijken of je past binnen vluchtelingenwerk eigenlijk.
Ja, mooie les. Veel succes en mooi verhaal. Dank je wel.
Dank je.
Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om 3 uur. En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Graag tot de volgende keer. Dag.
Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Prescan. Prescan. Ga voor je gezondheid.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.